Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is uit Romeinen 10, vers 1 tot en met 21. We noemen Romeinen 10, vers 1 tot en met 21. En we zingen psalm 4, vers 3 en 4. Psalm 25, vers 5 en 7. Psalm 30, vers 5. En psalm 2, vers 7. En de orde van behandeling is zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus. We noemen nogmaals de schriftlezing Romeinen 10, vers 1 tot en met 21. En we zingen Psalm 4, vers 3 en 4. Psalm 25, vers 5 en 7. Psalm 30, vers 5. Psalm 2, vers 7. Van de Heidelbergse Catechismus wordt zondag 7 behandeld. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten ons middag samen zijn voort door met elkaar te zingen van Psalm 4. Psalm 4, de versen 3 en 4. Psalm 4, het derde vers. Dan zult gerecht naar het outer treden en offeren God een rein gemoed. Het offer der gerechtigheden en het zuivere reukwerk der gebeden. Betrouw op hem, want hij is goed. Ook het vierde vers, gij hebt in het hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd als zij door aards geluk verheven. Bij koorn en most wel lustig leven in hun overvloed verblijft is het derde. En ook het vierde vers van de vierde psalm.
Thank you.
deze middag worden voorgelezen uit Gods heilige en dierbare woord en wel vanuit het Nieuwe Testament en daarvan de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome. De schriftlezing voor deze middag, de Romeinenbrief, daarvan nader het 10e hoofdstuk en daar zal u worden voorgelezen in Romeinen 10, de versen 1 tot en met 21, Romeinen 10 vanaf vers 1. Maar wij doen ook deze middag met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid, want ik geef hun getuigenis dat zij den ijver tot God hebben, maar niet met verstand, want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen, want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal door hetzelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal in den hemel opklimmen, hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal den afgrond in den afgrond nederdalen, hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij, nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart, dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden, den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want in hetzelfde is de Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen wij dan hem aanroepen, in welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven, van welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Doch zijn zij niet allen het evangelie gehoorzaam geweest, want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord Gods. Doch ik zeg, hebben zij het niet gehoord? Ja, toch. Hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden der wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst, ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Jesaja verstoot zich en zegt, ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden, degenen die naar mij niet vraagden. Maar tegen Israël zegt hij: den gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en een tegensprekend volk.
Gemeente, we willen zingen met elkaar uit de 25e psalm, het 5e en 7e vers, 25, 5, loutere goedheid, liefde koor de waarheid, zijn des Heren paad hun, die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. En ook het 7e vers, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont, het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond getoond. Dat is 5 en 7 van Psalm 25. gaan vervolgen met de Heidelberger Catechismus. We zijn toegekomen aan zondag 7. Dat zijn de vragen en antwoorden 20, 21, 22 en 23. En als gewoonlijk lees ik ze ook vanmiddag eerst voor. Vraag en antwoord 20. Daar wordt gevraagd, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Het antwoord, nee, zij. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Vraag 21. Wat is een waar geloof? Antwoord, een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, terwijl ook de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Vraag 22, wat is dan een christen nodig te geloven? Antwoord, al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Het welk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Vraag 23, hoe luiden die artikelen? En gemeente, het antwoord daarop is ons zojuist al voorgelezen. Dat zijn de 12 artikelen des geloofs. We zijn dus, gemeente, zei ik, toegekomen aan zondag 7. Van de Heidelberger Catechismus daar wordt ons gehandeld over het waar geloof. Dus het ware geloof. We zien vanmiddag ook overeenkomstig natuurlijk de vragen en de antwoorden een drietal gedachten. In de eerste plaats zien we de noodzaak van dat ware geloof. In de tweede plaats zien we de aard van dat ware geloof. En in de derde plaats zien we de inhoud van dat ware geloof. Ik zei dus het ware geloof vanmiddag onderverdeeld in drie gedachten. In de eerste plaats de noodzaak van dat ware geloof. In de tweede plaats de aard ervan. En in de derde plaats de inhoud van dat ware zaligmakende geloof. En gemeente, dan is dat weer een kostelijk voortborduren natuurlijk op datgene wat voor ons lag. U weet het, zondag 6, vorige week zo tezamen mogen overdenken een ogenblik. Daar werd ons gesproken immers over die middelaar. Wie is dan deze middelaar? Nou, Zacharias en Zinus heeft er ons kostelijk onderwijs gegrond op Gods woord over mogen geven. Dat was die middelaar immers die waarachtig God was, maar ook waarachtig en rechtvaardig mens geworden is. U weet, hij is God geweest van eeuwigheid, tezamen met de Vader en ook met de Heilige Geest. Maar hij heeft de menselijke natuur op aarde moeten aannemen. Waarom? Nou ja, onze kinderen en onze jonge vrienden, ze weten het ongetwijfeld nog. Omdat de mens, de ziel die gezondigd had, moest sterven. De Heere heeft het bloed van stieren en bokken niet gewild. Heilige engelen waren niet geschikt. Nee, de zonen Gods. Hij moest komen in het vlees. Hij moest de schuld zijns volks uit dat boek weg gaan doen. En daartoe is hij waarachtig mens geweest, gelijk als u en ik. Doch natuurlijk uitgenomen de zonde. Maar een waarachtig, een rechtvaardig mens. Maar hij moest ook waarachtig God zijn. Waarom? O, Ursinus heeft het ons voorgetekend toch. Omdat hij de last van de toren Gods tegen de zonde zou moeten kunnen dragen, want geen sterveling op aarde zou in dat gericht ooit kunnen bestaan als God in het recht zou gaan treden. Maar de Zonen Gods, die geen zonde heeft gekend, heeft die zonde voor ons gemaakt, maar omdat hij nou waarachtig God was, was dat de geschikte middelaar. Heeft God in die weg nog een zaligheid voor zijn kerk willen uitdenken en ook willen schenken. En o, wat heeft de Zinus het ook kostelijk mogen voorstellen toen in een van die vragen vorige week zo werd gesteld, maar wie is dan deze middelaar die ons van God geschonken is? Nou, dat is die middelaar in wijsheid. Dat is die middelaar in ware rechtvaardigheid. Dat is die middelaar in ware gerechtigheid en heiligheid die ons geschonken is tot een volkomen verlossing. Oh, en werd er toen nog gevraagd, weet u nog? In vraag en antwoord 19, maar waaruit weet gij dat? Nou, uit het heilige evangelie, zo luidt dan antwoord 19. En daarmee bedoelde Zacharias en Zinus natuurlijk te zeggen, dat wordt ons nou in heel dat evangelie verklaard en ontdekt. Oh, wat is dat een wonder voor Gods kerk op aarde, als ze verwaardigd worden nou zo de schriften geopend te krijgen. En zo hun harten geopend te krijgen voor dat woord. En ze zo in die waarheid van dat woord mogen worden ingeleid. Dan zien ze toch die ene naam tot zaligheid gegeven, daarin verklaard. Gegeven bij de Vader vandaan. In al zijn heerlijkheid en schoonheid. Oh, ik zei het vorige week maar heel weinig ervan. Het heeft me wel een beetje aangeklaagd. Want u bent het zo, geliefden, waard. Ik zou willen zeggen, u hebt het zo nodig om dat onderwijs te ontvangen. Dat heel die oude, dat heel dat Oude Testament, heel die schrift vol is van die Christus der schriften. Aan Adam toen daar al geopenbaard. Waar dat dier moest sterven. Zijn bloed moest vloeien. En de vellen van dat dier aan Adam geschonken werden. Wat een prediking. Daar al in dat paradijs. Wat een prediking al aangaande die komende middelaar toe. God het gezegd heeft en ik zal vijandschap zetten. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Geliefden, en als we zo nou met geopende ogen zijn. Door de verlichting van Gods heilige geest en de waarheid worden ingeleid. Oh, wat is het dan een kostelijke zaak om zo dat Oude Testament te mogen lezen. Dan spreken we niet meer over een te kwade God van het Oude Testament, zoals velen menen. Maar dan zien we de liefelijkheid en de heerlijkheid, de beminnelijkheid van die ene waarachtige God ook in het Oude Testament geopenbaard, als die het aan de patriarchen heeft bekendgemaakt. Aan Abraham, Isaac en Jacob. Dan is heel dat Oude Testament, geliefde, zwanger van de belofte die eenmaal vervuld zouden worden. En wordt ons in heel dat Oude Testament al meer en al heerlijker, des te rijker, de komst van de Zoon God in het vlees voorgesteld. Hoe wordt het daar ook ten tijde van de ceremoniën? In die ceremoniële dienst aan Mozes gegeven, toen daar bij de tabernakel, en eeuwen later bij de tempel, op zulke een heerlijke en voortreffelijke wijze voorgesteld. Als dat bloed vloeide, niet waar, dat bloed, dat noodzakelijk was om de schuld des volks te verzoenen. Het was dat bloed, geliefde, dat heen wees. Naar dat bloed wat eenmaal zou vloeien. Al dat slachtvee wees heen naar hem die geslacht zou worden. Voor de zonde van zijn kerk. O, wat heeft heel die ceremoniële dienst, geliefde, het volk gepredikt. Dat God wilde dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde. Wat heeft heel die ceremoniële dienst gepredikt dat God er nou ook zelf voor instaan zou. Om die middelaar te geven tot een volkomen verzoening. Voor al hun zonden. En wat hebben de profeten van de oude dag. Op zoveel plaatsen. Ten tijde van zoveel gelegenheden. Moeten profeteren. Zeker ook te oordelen. De welverdiende oordelen. Maar ze hebben te midden van die welverdiende oordelen ook nog mogen heenwijzen naar hem. Die eenmaal komen zou om de barmhartigheid Gods, niet meer dan de rechtvaardigheid Gods, maar wel de barmhartigheid Gods in de rechtvaardigheid te betonen, vervuld in de Christus der schriften. O geliefden, het is mijn hartelijke wens. Voor u, voor mezelf. Om al meer in de waarheid van Gods woord ingeleid te mogen worden. Waarom? Nou, dan is heel de schrift vol van Christus Jezus en die gekruisigd. Van die ene naam onder den hemel gegeven tot zaligheid. Door welke wij allen moeten zalig worden. En de Heere komt zichzelf zo lieflijk en dierbaar in dat dierbare woord voor te stellen. En daarom, geliefden, heeft Zacharias en Zinus daar ook op willen wijzen. Waarom? Nou, om natuurlijk, en dan gaan we naar zondag 7, weer noodzakelijk voor te stellen wat er nou vereist is om aan heel die weldaden en aan al die genadegaven in Christus besloten te mogen leren delen. Wat is daar nou voor nodig? Nou, daar is dat waarzaligmakende geloof voor nodig. Maar geliefden, de vraag kan zomaar oprijzen. Zoals Zacharias en Zinus dat dan weer gelijkertijd heeft verwoord natuurlijk. Als hij die heerlijkheid van Sions betalende borg en middelaar heeft mogen voorstellen. Ik zei vorige week, al de registers heeft opengetrokken. En hem zijn gepastheid en beminnelijkheid en volkomen genoegdoening
te tekenen. Dat de vraag kan rijzen, maar worden dan alle mensen wederom zalig? Zien een sprak toch, onze Heer Jezus Christus. Worden dan alle mensen wederom zalig, gelijk zij in Adam zijn verdoemd geworden? Nou ja, gemeente, we zijn natuurlijk allen in Adam verdoemd geworden. U zegt, dominee, dat weten we. En dat weet ik. Maar ik vraag het u toch weer opnieuw, mijn geliefde medereizigers. Bent u daarvan doordrongen? Dat u en ik, wij allen, krachtens onze geboorte, verdoemelijk voor God zijn. Moet ik wel weer vragen vanmiddag, hoor. U wilt toch eerlijk behandeld worden? Toch? En worden dan alle mensen wederom zalig? Dat vraagt vanmiddag dus zelfonderzoek. Behoor ik daar nou bij? Bij degene die zalig worden? Of is dat, nou ja, moet ik misschien ook wel weer vragen. Of is dat nooit uw vraag geweest? Nooit uw vraag geweest, toch? Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Kan toch ook zijn? Ik heb ze een en ander maar wel moeten ontmoeten. Die bij het klimmen van de jaren, 60, 70, 80 jaren, nog stil en gerust voortleefden. Menen dat ze hier op aarde blijven de stad hebben. Zich nooit hebben bekommerd om die vraag, maar kan ik dan zalig worden? Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Het is een ontzettende vraag, nietwaar? Gemeente, deze vraag is een vraag die alle valse vertrouwen, alle ongeloof, ik bedoel alles van u en van mij, wegsnijdt. Als verwerpelijk stelt. En deze vragen vanmiddag dringen u en mij er opnieuw bij te overwegen. Dat de rechtvaardige alleen zalig zal worden door het geloof. En dat is nou de vraag vanmiddag. Wat is dan een waar geloof? Worden dan alle mensen wederom zalig? Zoals ze door Adam zijn verdoemd geworden. Gemeente, dat is een vraag die natuurlijk zomaar in het hart kan oprijzen, die er alle eeuwen door is geweest bij mensenkinderen. En wat hoor je soms verschillende antwoorden? Als ik denk in de kerkgeschiedenis. Ja, daar hebben er de toch geweest in de eeuwen. Die hebben gedacht dat alle mensen zalig zouden worden. Pelagius, ik noem die naam. Het is misschien wel een bekende naam voor velen, veronderstel ik. Want we kennen hem toch ook wel in zijn dwaling als het gaat om de erfzonde. Maar deze Pelagius heeft ook aangaande de zaligheid getwijfeld. Wat zei hij? Nou, hij zei eigenlijk, geliefden, dat de Heer Jezus Christus in het vlees is gekomen. Op Golgotha heeft uitgeroepen, het is volbracht. En dat de discipelen vervolgens hebben gesproken van de wederoprichting van alle dingen. Deze Pelagius heeft gezegd dat eigenlijk alle mensen zouden zalig worden. Dat het bloed van de Heer Jezus Christus genoegzaam was. En dat eigenlijk alle mensen ook zalig zouden kunnen worden. Pelagius heeft ons geliefde zogenaamd de algemene verzoening geleerd. Nou, u zult begrijpen, dat is natuurlijk niet gereformeerd. Dat is niet naar onze gereformeerde vaderen. Er was zelfs ooit een Origenes, een vroege kerkvader, een man uit Egypte afkomstig. Die heeft zelfs gezegd, nou, de Heer Jezus Christus, hij is gekomen op aarde, heeft zijn leven gegeven tot in de dood. En hij heeft betaald, hij is zelfs tot in de hel nedergedaald, zo lezen we, toch in de geloofsbelijdenis. En hij heeft gemeend dat alle mensen zalig zullen worden, zelfs degenen die in de hel waren. Nou, Pelagius heeft wel verstaan dat die in de hel zijn natuurlijk niet zalig meer kunnen worden. Want daar is een grote kloof tussen. Maar ik zei, gemeente, er is zoveel dwaling geweest. Over dat feit worden nou alle mensen wederom zalig. Zoals ze door Adam zijn verdoemd geworden. Ten tijde van Dort. Ten tijde van de Dordtse synode. U weet wel, toen onze vaderen zo door de genade Gods hebben mogen en moeten strijden voor de waarheid van Gods woord en voor de rechte belijdenis. Hebben ze ook de strijd aan moeten gaan met de remonstranten. En dan ook wel juist over, nou ja, onder andere dit punt dat de remonstranten ook hebben gezegd. Worden dan alle mensen zalig? Nou, alle mensen kunnen zalig worden. Ze hebben niet gezegd dat alle mensen zalig worden, zo ver gingen ze niet. Maar ze hebben wel gezegd, alle mensen kunnen zalig worden. Waarom? Nou ja, het bloed was gestort, er was volgens verzoening aangebracht. Maar zeiden ze, nou zal het erover lopen dat wij ook gewillig zijn om die zaligheid aan te nemen. Dus worden alle mensen zalig? Veel verwarring, zei ik. In de eeuwen door. En ik zei, geliefd, het is niet alleen in de kerkgeschiedenis, maar ook in onze tijd. Oh, waar komen we toch soms bijzondere gedachten tegen. Wat kunnen de zaken ook misschien vanmiddag wel persoonlijk in het hart zijn. En daarom zei ik, het is altijd maar weer nodig om te toetsen. Het antwoord zegt het, worden alle mensen wederom zalig? Nee. Want de catechismus is op Gods woord gegrond. De catechismus weet dat er een getal zal zalig worden die niet te tellen is. Een schare die niemand tellen kan. Uit al de geslachten, uit al de talen, uit al de volken, uit al de naties. 144.000, zo lezen we. Maar het zijn wel degenen die door de Vader aan de Zoon zijn gegeven. Dus worden nou alle mensen zalig. Nou, alle mensen worden zalig die God van eeuwigheid heeft verordineerd. Die God gewenst heeft eeuwig bij hem te zijn. Die God verkoren heeft een eeuwige leven. Dat getal waarvan wij niet weten wie het zullen zijn. Maar al diegenen zullen zalig worden. Die heeft hij aan de Zoon gegeven. En wat heeft Christus gezegd? Vader, die gij mij gegeven hebt, die heb ik bewaard. Hij heeft zijn bloed voor al diegenen gestort. En hij is de goede herder, de grote herder der schapen. En hij heeft er toch gezegd, en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dus worden alle mensen zalig. Nou, niet alle mensen. Het bloed is genoegzaam, geliefde, voor de zonde van al het menselijke geslacht. Maar wie worden er nou zalig? Dat zijn diegenen die nou aan Christus gegeven zijn, waar Christus voor waakt. Wat zegt hij niet in dat hoge priesterlijk gebed, dat zo eerlijk, Vader, ik bid niet voor de wereld. Maar ik bid voor degene die gij mij gegeven hebt. Nou ziet u, zo gaat het toch, geliefde, een volk zalig gemaakt worden van hun zonde. Al diegenen die de Vader aan zijn Zoon gegeven heeft. Dus, ik bedoel, dat is die troostrijke leer der verkiezing. Bent u daar ook mee eens? Vraag ik weer opnieuw vanmiddag. Of begint er nou onderhuids ook weer iets bij u op te spelen? En u daarom misschien stilletjes nu wel denkt, ja, maar wat kan ik er dan ook aan doen? Dan moet ik het maar afwachten. Dan moet ik maar met mijn armen over elkaar gaan zitten. Nou, geliefden, als u dat gaat doen, is de Heere nog wel machtig hoor om boven bidden en denken ook zo enig aan te raken en op te zoeken en te trekken en te bearbeiden tot zaligheid. Maar wat zal dat overigens zijn? Als u zoveel jaren, vele tientallen jaren hier in de Bethelkerk misschien onder het woord hebt gezeten. En u welmenend en indringend keer op keer is aangezegd om te ontvlieden die wel toekomende toren. En u hebt zich eigenlijk nooit bekommerd om uw onsterfelijke ziel. Altijd weer de zaken bij u neergelegd. Altijd maar weer gehandeld en gewandeld naar het goeddunken van uw eigen boze hart. Nooit eens indachtig bent geworden hoe u rechtvaardig zult verschijnen voor God. Wat zal dat dan zijn? Moet dan leidelijk afwachten. Er is een volk op aarde dat kan niet meer leidelijk afwachten. Ik hoop dat ze er zijn vanmiddag. Die gaan, nou ja, ik denk weer aan de woorden van vanmorgen, toch? Mijn eigen zaligheid trachten te bewerken met vrezen en beven. Weet u waarom? Die moeten zalig worden. Ze hebben er geen recht toe. Maar ze moeten zalig worden. Ze moeten behouden worden van de toekomende toren. Ziet u, dat zijn mensenkinderen die hebben het nodig gekregen. Dat ze toch, ja, zoals het antwoord van 20 mooi zegt, hem door een waar geloof worden ingelijfd. Worden ingelijfd. Ik bedoel dit te zeggen, jonge vrienden, en dat verstaan jullie ook wel. Worden ingelijfd, dat betekent dat doet een ander. Dat is passief. Dat is het werk van een ander. Moet dat toch lijdelijk zijn? Nee. Want die hun eigen zaligheid met vrezen en beven zoeken te verkrijgen, die hebben juist geleerd dat zalig worden door hem moet. Och, wat is dat een wonder, hè? Dat nou kan. Dat God nou die zaligheid kan gaan uitwerken in het hart. Dat je hem kan worden ingelijfd. Want dat is het wezen van de zaligheid. Eén plant te mogen worden met Christus. Ingeënt te worden, toch? In die wijnstok. Afgehouden te worden van die oude stam. Waar geen vrucht meer in de eeuwigheid aan te vinden was. En om als zo'n afgekapte tak ingeënt te worden in die wijnstok. Door de dood naar het leven. Eén plant te mogen worden zijn met hem. In de gelijkmaking zijn de dood. Maar ook in de gelijkmaking zijn wederopstanding. Ingelijfd worden. Wat betekent dat? Geliefden, dan heb u op het allerinnigst verbondenheid gekregen met hem. Of zal ik het anders zeggen? Heb u op het allerteerste gemeenschap gekregen met die tweede persoon van dat goddelijke wezen, met de Zonen Gods, die u tot hem heeft getrokken en u gekust heeft met de kussen van zijn mond en het u zo lieflijk heeft toevertrouwd, ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. O geliefde, ziet u nou, dat er nou een volk mag gaan komen op aarde die door hem worden ingelijfd en vervolgens al zijn weldaden mogen aannemen. Het gaat dus in de eerste plaats om Christus. En dat zal vanmiddag ook zo zijn voor een die hier in zijn of haar ongeluk over de aarde rondzwerft. Die arm is geworden, al armer is geworden. Straatarm is geworden voor het aangezicht Gods. En die het ten diepste te doen is om hem alleen. Niet om de hemel, niet om de zaligheid, maar om hem, hem te kennen. Maar de zulke wordt het beloofd, dat wie hem nou heeft, alles heeft wat hem toebehoort. En dat nou door de genade Gods, want geliefde, dat is het ware geloof. Dat is een gave Gods, niet waar? Daar spreekt dan natuurlijk vraag en antwoord ook 21 van. Wat is dan een waar geloof? Nou, een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd. Maar ook een vast vertrouwen, terwijl de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dus gemeente, ik zei, het gaat in vraag en antwoord 21 vanmiddag over de aard van het ware geloof. Of ik zou misschien kunnen zeggen over het wezen van het ware geloof. En nou hoop ik opnieuw, geliefde, dat er vanmiddag in ons midden zijn, voor wie dat nou de harte zaak in de leven is geworden. De zaak is geworden van onderzoek. Van nauw onderzoek. Van nauwkeurig schriftonderzoek. Maar ook van nauwkeurig onderzoek van de geschriften die onze vaderen ons door de genade Gods hebben mogen nalaten. Wat gaat zo nauw uit, nietwaar? Wat is nou een waar geloof? Want er is zoveel geloof, er wordt wat gesproken over geloof op kerkelijk erf. Je kunt er wel eens bang van worden. Het schijnt dat iedereen een geloof heeft. Ik zeg het met alle eerbied en voorzichtigheid, gemeente. Maar als ik de kranten opensla, de rouwadvertenties lees, word ik wel eens bang. lijkt wel of er bijna niemand meer verloren gaat. Het is te wensen hoor. Het is te wensen. Maar vele geroepen, weinigen uitverkoren. Wat houdt dat in? Dat het niet aan allen is gegeven. Het hele evangelie wordt wel gepredikt. Maar de genade Gods in de weg van de schenking ontbreekt. Maar men spreekt over geloof. Onze vaderen hebben natuurlijk daarom ook zo eerlijk dat ons voorgehouden. Dat er een ingebeeld geloof kan zijn. Ik zei, geliefde vrienden, geliefde gemeente. Laten u en ik ons allerhart er eens naast leggen. Hoe ligt het van binnen? Was een ingebeeld geloof te komen? Nee. Nou ja, dan denk je dat je het ware geloof hebt. Ik bedoel, om het maar eenvoudig te houden vanmiddag. Dan zegt u, ja dominee, ik geloof de Bijbel. Dat wij zondaren zijn. En ik geloof de Bijbel dat zondaren niet kunnen sterven zonder verzoening. En ik geloof ook wel de Bijbel dat daarom de Heer Jezus Christus moest komen. En nou weet ik dat hij gestorven is en opgewekt is ten derde dagen aan de hemel zit. En dat het evangelie ons voorgesteld wordt en dat er in de Bijbel wordt gezegd. En gelooft het evangelie en gezond zalig wordt. En dat u daarom misschien zegt, ja dat doe ik dan maar. Dat geloof ik. Dan maar. En u meent met dat geloof. Door de tijd te kunnen reizen en de eeuwigheid te kunnen aandoen. Dan kan het wezen dat u zo'n ingebeeld geloof hebt. Ik vrees, geliefden, ik bedoel niet in de eerste plaats Friezenveen hoor. Maar ik vrees dat er zoveel op deze wijze straks daar zullen zijn waar ze het moeten horen. Ga weg van mij. Gij werkers der ongerechtigheid. Maar ik heb u nooit gekend. Je kunt het veinzen. Bij geloof hebt. Ik denk altijd aan Ananias en Safira. U weet wel. Die beide mensenkinderen ten tijde van de handelingen der apostelen. Na Pinksteren. Waar er een volk was dat met de lieve geest des Heren zo vervuld was. Dat ze konden zingen, weg wereld, weg schatten. Maar je kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren. Toen kon Barnabas een akker verkopen, toch? En hij heeft de opbrengst aan de discipelen gegeven. Het was waarheid in zijn binnenste. De goede boom werd aan de vruchten gekend. Maar ik zei Ananias en Safira. Die wilden ook wel de naam hebben dat ze leefden. Gingen ook een haven verkopen. En hebben het ook bij de discipelen gebracht. Deden ook voorschijnen. Voorkomen alsof ze in waarheid Gods werk in haar hart hadden. U weet hoe het afgelopen is. Je kunt een naam hebben dat geleefd en tot dood zijn. Geen waar geloof. Er is natuurlijk veel van te zeggen. Onze vaderen maken de onderscheid natuurlijk met historisch geloof. Moet dat vanmiddag toch ook maar weer zeggen. Het houdt dat in, geloof je heel de schriften. Agrippa, toch? Als Paulus hem opzoekt. En met hem handelt. Dan zegt Paulus, ik weet dat gij de schriften gelooft. Agrippa wist, geliefde, van de val in het paradijs. Wist van Mozes en de profeten. Heeft gehoord aangaande Jezus van Nazareth. Heeft in zijn geweten, in zijn conscientie, die knip wel eens gevoeld. Maar je beweert maar bijna een christen te worden. Ik bedoel, je kunt alles weten. Is dat dan verkeerd, dominee? Tuurlijk niet. Het ware geloof is ook een vaste grond. De dingen die men hoopt. Maar ook een stellig weten en kennis. Het gaat niet buiten de kennis om. Dus daarom is het goed om de schriften te onderzoeken. Maar geliefde, nou zou je nou heel de Bijbel kennen van buiten en van binnen. Zijt ge daar niet mee zalig? Ik denk maar opnieuw weer aan Maarten Luther. Jongens. Maarten Luther, een dokter in de theologie. Ik ben wel eens geneigd om te zeggen, hij wist veel meer van de Bijbel dan u en ik samen. Maar hij wist één ding niet. wat nou genade was. Wie nou Christus was, in zijn wezen. Dus zat wel in zijn hoofd, maar niet in zijn hart. Geliefde, zo kun je een geloof hebben wat voor God niet kan bestaan. Kun je een tijdgeloof hebben? Een wondergeloof? U weet, een tijdgeloof? Ik wil dat vanmiddag toch benadrukken, gemeente. Waarom? Omdat de Bijbel ervan spreekt. U weet die gelijkenis van dat zaad dat gezaaid werd. En dat zaad dat op steenachtige plaatsen kwam, onder de doornen kwam. Pies op. Het was voor een tijd. Het leek veelbelovend. Maar het was maar voor een tijd en bleef voor een tijd. Niet het ware. De zaligmaker, geliefden, heeft u en mij ervoor willen waarschuwen. Ik bedoel dit te zeggen. Wat kun je niet indrukken hebben? Wat kan er niet veel in je leven gebeuren? Wat kun je niet een ommekeer hebben? Wat kan er niet een uitwendige verandering komen? Wat kun je niet betrokken zijn op de waarheid? Wat kun je niet bewogen zijn? Wat kun je tijden hebben gehad? Dat de dingen van de Heer, zijn woord en zijn dienst en zijn zaligheid je hart hebben ingenomen. En dat de mensen wel van je hebben gesproken. Zelfs in zijn naam geprofeteerd of in zijn naam hebben gegeten en gedronken. En niet waar. Ik geloof dat ik ze toch wel eens gezien heb. Die hebben een tijd een grote verandering hebben meegemaakt. En waarvan je soms naar de aard moet zeggen, zou het niet meer zijn geweest dan een tijdgeloof. Wat is er van overgebleven? Je teruggekeerd naar de wereld, niks meer over. Alles weer terug bij het oude. Ben je er ook zo bang voor? Wondergeloof. Kun je in tijden van ziekte, in tijden van moeite, in tijden van zorg, misschien een Heer hebben gesmeekt om hulp en uitkomst, bewaard te worden in de weg van een operatie of... Wie kent het niet? En u misschien wonderlijk wel bent uitgeholpen en doorgeholpen, gespaard bent, bewaard bent gebleven. Je bent aan de weet gekomen dat God een God is van wonderen. Machtig is een wonder te doen, een wonder aan u te verrichten. Maar de duivelen geloven ook. En zij sidderen. Gods woord bedoelt te zeggen, die hebben nog besef wat het is. Om van God gescheiden te zijn. Dus wat is nou een waar geloof? Niet alleen een stellig weten en kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Dat is het eerste deel. Maar ik zei, gemeente, dat kennen, dat weten, moet er wel zijn. Ik zei het al, benadruk het nog een keer hoor. Want dat is altijd weer mijn gedurige taak, een nauwkeurige taak, een verantwoordelijke taak. Om u te wijzen op Gods woord. Dat je Gods woord zult onderzoeken, dat het de lamp voor uw voet zal zijn. Kan je wijs maken tot zaligheid. Maar als u dat nou gaat doen, geliefden, en dat is toch ook in het leven van al degenen die de Heer tot zaligheid gaat waarbijden, komen ze er wel achter. Wat er nou in dat woord geschreven staat, wat staat er in dat woord, nou wie God is. Dus als je door de genade Gods Christus wordt ingelijfd door een waar geloof, heb je in je leven leren verstaan wie God is? Die een ontoegankelijk licht bewoont. Tegen die God hebt u gezondigd. Dagen zonder getal. Dat is een stellig weten. Dat is een kennis. Dat is een diepe doordrongen kennis in je hart. En omdat je die God in beginsel door zijn woord en door de werking van zijn Heilige Geest hebt leren kennen, ga je zelf kennen. Dat is onafscheidelijk van elkaar. Ik zou het natuurlijk opnieuw weer willen en moeten vragen, geliefde. Maar weet u daar iets van? Hebt u godskennis en zelfkennis gekregen? Zitten er hier nou vanmiddag? Die nou één ding in de leven hebben geleerd. Nou ja, dat ze blind waren, nu ziende zijn misschien, maar dat u er vroeger geen oog voor had en nu wel. Dat je van de hoofdschedel tot de voedsel toe geheel aan mijn laat zit. Er ter builen die niet zijn uitgedrukt. En je in woorden, gedachten en werken, ook in de achterliggende week, niet anders hebt kunnen doen dan wat kwaad is in Gods oog. Zelfkennis. Niet alleen in je afmakingen en je ongerechtigheden, maar ook in je dodelijke onmacht. Want je kunt niet één held tot je lengte toe doen, maar je kunt ook niet ene zonde uit je hart wegnemen. Je kunt niet ene boze lust tot bedaren brengen. Geleerd. Zelfkennis. Waarom? Nou, geliefden, het is nog niet zo kwalijk als u daar enige mate iets van geleerd hebt. Waarom? De Heere leert zijn volk in de tijd altijd om van alles af te leren zien. Al der eigen gerechtigheden tot schade en drek te achten. Sta voor die God schuldig, hij niks. Kijk, dan is het wel groot hoor. Als je iets hebt leren verstaan van wie die middelaar Gods en de mensen is, Christus Jezus. Die naam tot zaligheid gegeven. Die wordt verkondigd. Die nou in zijn woord komt voorgesteld te worden als een gewillige zaligmaker. Die echt worden. Al waren uw zonden als scharlaken, zegt hij, ik zou ze maken als witte wol. Wie is er onder uw lieden die dorst heeft? Die komen en drinken dat water des levens om niet. En dat die er nou nooit eentje ledig heeft weggezonden. Kijk, dat is het onderwijs. Wat de Heere door zijn woord en door zijn lieve geest in je hart werkt. Stellig weten. Kennis. Dat hou je voor waar. En de weg der zaligheid. Dat ge nou uit genade zalig kunt worden. Dat u nou zalig kunt worden omdat hij alles doet. Voor de grootste der zondaren, voor nameloos arme mensen, voor knoeiers en doorbrengers en albedervers. En dat je in dat dierbare woord ook leest hoe de Heere zijn volk heeft bekeerd van al de eeuwen. Altijd in de weg van de drie stukken. Laat u niks wijsmaken, geliefde gemeente. Jongens, laat je niks wijsmaken. We leven in een tijd dat het vorst naar duisternis omgaat als een brissende leeuw, zoekende wie die zou mogen verslinden. Dan denken we dat de Heere het altijd misschien wel op een andere manier kan doen. Waarom? Past beter bij mijn hart, denk ik. Past beter bij hoe ik het denk. Dat is niet waar hoor. Ze zullen alle leren hoe groot hun zonden en ellende zijn. Ze zullen alle leren hoe ze van al hun zonden en ellende verlost worden. En ze zullen allen er iets van leren hoor. Hoe ze God voor zulke verlossing dankbaar zullen zijn. Nou, dan moet je de geschiedenis van David maar lezen en van Manasse. En dan moet je maar lezen hoe Job door God tot God bekeerd is of in de vertroosting Gods heeft leren delen. Dan moet je Salomo's afwijken en Salomo's wederkeer maar eens gaan lezen. Moet u de profeten maar eens gaan lezen. Dat de Heere ze voert met smeking en geween. Nadat ze bekeerd zijn, hebben ze op de heup geklopt, zegt Jeremia. Kijk, dat is de weg van de waarachtige bekering. Dus dat ze stellig weten. Maar niet alleen het verstand hoor. Door een volk dat het in het hart heeft doorleefd. Maar het is niet alleen dat stellige weten, het is ook een vast vertrouwen en dat is een heel geheim. Ik bedoel, dat is nou weer zo'n zaak misschien voor een man of vrouw vanmiddag hier in onze gemeente. Die nou daar de raadselen van zijn ziel door tegenkomt. Of daar nou juist zo tegenop loopt. Want oh, dat vaste vertrouwen. Terwijl de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Staat er zo eerlijk, hè? Staat er zo eerlijk. Ach, die eenvoudige Heilberger. Hou u daarbij, toch? Hou u daarbij. Maar dat is nou, zei ik, voor de kerk op aarde. Altijd zo'n nood geweest. Hoe kunnen ze daar nou in leren delen? Hoe komen ze daar nou aan? Van zichzelf zo onmogelijk. Makkelijker om een ster van de hemel te plukken dan om dat nou te geloven voor je eigen. Dat vaste vertrouwen in je hart te bewerken. Je kunt je wel wat inbeelden. Je kunt wel wat feinzen, maar we zeiden net, daar heb je het niet mee. Toch? Maar als je nou hoort en leest. En weet vanuit dat dierbare woord en vanuit de geschriften van onze vaderen. En vanuit zoveel getuigenissen van de kerk van alle eeuwen. Dat de Heer het nou schijnt. Het kan toch nog een verborgen zaak zijn. Wat houdt dat nou in? Hoe gaat dat nou? Hoe werkt dat nou? Zou ik het opnieuw nog eens een keer mogen vragen, gemeente? Wees eens eerlijk. Wij daarom vanmiddag nou ook naar de kerk gekomen om nou bij de Heren vandaan onderwijs te mogen ontvangen. Niet van een mensenkind hoor, want daar moet je niks van verwachten. Maar bij de Heren vandaan. Is dat je verzuchting geweest? Heren, zou u me dat nou eens willen leren? Maar zou u me nou ook willen verwaardigen om daarin te mogen delen? Nou, dan kunnen we het van de kansel natuurlijk niemand geven. Dat is de Heren alleen machtig toe. Want het geloof is een gave Gods, maar dan werkt de Heren vaak wel in de weg van. Moest opnieuw zo denken, gemeente, aan wat ik alweer vele jaren geleden eens las in een van de werken van de Eschines. Ik hoop dat de geschriften van de Eschines u bekend zijn. Maar waar Theodorus van der Groe in het vijfde deel iets schrijft, een voorwoord. Als het gaat over het geloof, het ware geloof, een voorwoord. Een voorwoord, ik geloof, van 85 bladzijden. Maar wel een voorwoord, gemeente, waarin juist een man als Theodorus van der Groe van God geleerd. Machtig in de schriften. En kundig in de wegen die de Heer met zijn volk houdt, dat als het ware gaat uitvertellen. Hoe de Heer nou tot dat zaligmakende geloof werkt. Weet u wat hij zegt? Dan werkt de Heer vaak in de eerste plaats een honger en een dorst. Een honger en een dorst naar de gerechtigheid. Want zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Dus zo'n honger en dorst naar de gerechtigheid is onmisbaar. Wat houdt dat in, honger? Ach, wie kent het niet? Ja, eigenlijk niemand. Want we kennen in de tijd geen honger. Maar trek. Ik geloof dat ook in het geestelijke zo is. Want om nou te zeggen dat je een honger hebt naar de gerechtigheid en een dorst naar de gerechtigheid. Je hebt het wel nodig, maar ach, je kunt er vaak nog zo makkelijk weer buiten leven, toch? Maar toch een honger. Knaagt het van binnen. Daar kun je niet buiten. Je voelt, dat heb je nodig. Theodorus van der Groe zegt, dat is de weg tot de genade. Dus het moet er wel zijn. Maar nou geloof ik ook zeker, geliefde, als u nou iets van die honger en die dorst in uw ziel hebt leren kennen. En begeert verzadigd te worden met een goed dat nooit vergaat. Dat u zich vanmiddag dan ook echt niet zult zalig spreken. Tenminste, ik hoop het. Want enerzijds moet ik ook wel weer eerlijk zeggen. Ik vrees dat er ook wel velen in onze tijd zijn die zich daarmee, met die honger en die dorst naar die gerechtigheid, al zalig waren, al bekeerd waren. Ik geloof de kerk die de Heer heeft verkoren en die komt te trekken tot de zaligheid. Met die honger en dorst in de ziel. Die hebben maar één begeerte, dat hij ze komt te onderwijzen. Maar die krijgen wel een oprechte liefde en een oprechte hoogachting. Voor Christus. Zo zegt Van der Groe dus. Ik vond het treffend, zei ik. Maar kijk, dan hoor je zijn naam prediken. En vroeger geen gedaante nog eerlijkheid dat je hem zou begeerd hebben. Wat moet je nou met een zaligmaker als je niet rampzalig bent? Die gezond zijn hebben de medicijnmeester echt niet nodig hoor. Die ziek zijn wel. Die hongeren en dorsten. die de nood van hun ziel, de kwalen van hun ziel, hun afmakingen en ongerechtigheden, die etterbuilen, zei ik, die niet uitgedrukt zei, hebben leren kennen. Die krijgen betrekking op hem, want er is geen andere naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Dus een hoogachting en dierbaarheid. En toch nog als zo van verre staat. Weet u wat de Heer nou doet in het leven van de zoon? Die doet hij naderbij komen. Ik bedoel, dit te zeggen. Die doet hij naderbij komen voor hem. Voor de God des hemels en der aarde. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel te zeggen. Daar gaan ze inleven dat ze voor hem niet kunnen bestaan. Dat zijn mensen die vrezen zo menigmaal één deze dagen om te zullen komen. Toch? Maar ze hebben de welverdiende straf verdiend. Echt waar. Dat hebt ge hoor. Wat hebben ze nou nodig? Dat God aan ze neerkomt. En zij aan de zaligheid. Maar hoe dat nou bij elkaar gebracht moet worden, dat weten ze niet. Met verstand niet? Jawel, met verstand wel. Maar hoe dat nou in hun leven uitgewerkt moet worden. Want ze zien niet anders dan hun zonden en afmakingen gedurig voor ogen zweven. Een hemelhoge schuld, een berg van ongerechtigheid. En ze hebben tegen God gezondigd. Kijk, Van de Groe zegt ergens dus. Daar gaat de Heere dat volk in dat gericht vrijspreken. Want geliefden, u wordt door de rechter vrijgesproken van schuld en straf. Maar het is de rechter die zijn zoon als borg en middelaar voor u komt te schenken en komt te openbaren in dat gericht. Want in dat gericht wordt ge vrijgesproken. Dan zegt hij dat hij nou om Christus willen. Niet meer op uw toornen en niet meer om uw schelden wil. Wordt in dat gericht, geliefden, God verheerlijkt. Het werk van de Zonen Gods u voorgesteld. En krijgt ge in dat gericht hem te aanschouwen. Geliefden, ik zei het. Dan gaat het toch in de weg van de schenking van dat waarzaligmakende geloof. Want als het daar nou God weer gaat behagen. Zijn zoon te openbaren in zo een. In hun zielen. Door de kracht van Gods heilige geest. Door de beminnelijkheid van het dierbare woord. Geliefde, dan zal het daar toch gebeuren dat hij zich komt te ontdekken en komt te openbaren. En waar dat gewerkt wordt, ontvangt ge ook de genade Gods om hem in der waarheid te mogen aannemen. Want niemand kan iets aannemen als het hem uit de hemel niet gegeven wordt. Gods volk vanmiddag is daar in Vriezenveen roerend mee eens geworden. Is dat het dierbaarste stuk geworden? Ze hebben bij dagen en bij nachten leren roepen tot omhoog. Heere, Heere, zie op mij in gunst van mogen. Wees mij toch genadig. Denk aan het vaderlijk mij dogen, Heere, waarop ik bidden blijf. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Maar geliefden, als het nou de Zonen Gods gaat behagen en zichzelf komt weg te schenken en u door de genade Gods verheerlijkt, verwaardigd mag worden om hem te zien. Hebt ge die genade Gods ontvangen om hem ook te mogen mijnen als uw een en al. Kijk, dan is er ook dat hartelijke vertrouwen hier in de catechismus verwoord, in heel de schrift verwoord. Door de Heilige Geest in het hart, vanuit dat dierbare woord, een hartelijk vertrouwen. Een vast vertrouwen. Dat zakken en dat zinken. Als een nullen en niet te rusten op dat fundament dat gelegd is voor de grondlegging der wereld door hem en in hem. Dat is het wezen van het geloof, zo zegt Van de Groen. En daarin ligt ook het welwezen. Dat is nauw met elkaar verbonden. Want geliefden, als er de aanneming des geloofs mag zijn, het welk is Gods gave, en u mag Christus als uw zaligmaker, als uw goel, als uw borg, als uw losser, uw een en al, uw liefste mijnen. Door dat waar zaligmakend geloof is dat ware zaligmakende geloof wat rust op hem een rechtvaardigend geloof. Wat bedoelen we daarmee? Dan heb je door dat geloof Gods gave gewerkt in uw ziel, wat niet meer anders kan dan hem aan te nemen, vrede verkregen met God de Vader, tegen de welke u gezondigd had. U hebt niet gezondigd tegen Christus. U hebt gezondigd tegen God de Vader. En uw middelaar, uw borg, uw zaligmaker, onze Heer Jezus Christus, zoals de Heidelberger het zegt, is ons van God geschonken. Ziet u dat? Geschonken tot uw borg, tot uw middelaar. Kan het niet meer anders, of het is een aannemen, een mijnen. Wat niet kon, gaat vanzelf. Wat niet kon, gaat vanzelf. Maak het nog eens een keertje zo tussendoor vragen. Ik ben eigenlijk al aan het lang aan het einde van mijn tijd, maar herken uw geliefden wat onze vaderen op grond van Gods woord hebben mogen spreken. Is dat uit uw hart gegrepen? En is er nou in dat wezen, in de aard van dat geloof, ook dat vaste vertrouwen gewerkt met de zoete rust in je ziel? Met de vreugde in je hart, met de blijdschap in je ziel. Dat al uw zonden, al uw ongerechtigheden op hem gelegd zijn. Want ge hebt door het geloof vrede met God. En de vrede Gods geliefde gaat alle verstand te boven. Dan hebt ge God niet meer als een vertorend God. Maar in Christus als een verzoend God en Vader. Hebt u alles in hem. Door het werk van Gods Heilige Geest in het hart. En wat is nou de vrucht van Gods Heilige Geest? Dat is ook blijdschap. 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 Wat is dat voor een blijdschap? Kan ik niet uitleggen. Kun je huppelen als een het. Van zielenvreugd. Dan is je blijdschap onbepaald. Ik zei, ik kan het niet uitleggen. Maar vanwege dat licht dat van zijn aangezicht straalt. Ten hoogste toppunt gestegen. Anders gezegd, bij dronken van de liefde. Nog anders gezegd, leef je niet meer. Dat is niet belangrijk. Want dan leeft hij in mij. Zie ik niemand anders dan de Heer alleen. En mag ik alles wat van hem is, tot het mijne rekenen. Maar ik zei al gemeend, het gaat niet om de weldaden hoor. Het gaat wel natuurlijk om de verzoening met God en de vrede met God en het eeuwige leven. Tuurlijk. Kun je niet buiten. Maar je hebt hem en in hem hebt u alles. Kijk, dat is het wezen des geloofs. Dat is de aard des geloofs. Dan zijt ge rechtvaardig voor God. Dat is zondag 23. Nou, daar gaat het natuurlijk de komende weken, als de Heer het geeft, iedere keer weer over wat ge nou gelooft. De inhoud van het geloof. Dat is eigenlijk wat Gods kinderen door dat ware zaligmakende geloof geloven. Dan geloven ze heel de schrift en alles wat er in die 12 artikelen is voorgesteld. Dus gemeente, die zekerheid des geloofs. Ik wil dat vanmiddag toch nog zeggen. Sta me toe, een paar minuten. Want het gaat om uw ziel, gemeente. En dan kan het wel even leiden, toch ook. Maar de zekerheid des geloofs, geliefden, is het wezen van de zaligheid. Dan weet ge wie God in Christus voor u is. Dan weet ge wie Christus voor u is geworden. En dan weet ge wat ge in hem hebt. Het allerkleinste geloof, jawel, dat is er hoor. Klein geloof, groot geloof. Maar het kleinste geloof heeft zekerheid. Het kleinste geloof kan er nu zijn. Als God het werkt, vanmiddag in je ziel. En je hebt de vrede die alle verstand te boven gaat. God gekregen tot uw God. In Christus kan het wezen dat hij buiten bent, dat hij alles kwijt bent. En weer ongeloof overhoudt. Aan uw kant wantrouwen. Twijfelen. Lijkt wel hè. Je kunt het niet maken, je kunt het niet pakken, je kunt het niet vasthouden. Echt niet hoor. Het is altijd weer door die lieve geest vanuit dat dierbare woord gewerkt in je ziel. Maar gemeente, dat wezen des geloofs, de zekerheid des geloofs, dat is onlosmakelijk met de aard van het geloof verbonden. Ik hoor wel eens mensen, dan kennen ze, hebben ze wel geloof. Als je vraagt wie is Christus, staat de wagen stil. Begrijp het wel hoor. Ik zei toch, een mens kan niet wat aannemen als het hem uit de hemel niet gegeven wordt. Maar geliefde, wees dan eerlijk. Vraag dan om dat ware zaligmakende geloof dat hem kent. Vaststellig weten en kennen, zodat je alles voor waarachtig houdt, maar ook de vaste vertrouwen, door de Geest des Heren gewerkt in je hart. Want hoe kun je nou geloven dat Christus niet kent? Hoe kun je nou geloven op ware, zaligmakende wijze als je niet weet dat je zonden vergeven zijn? Ik weet wel, het wordt veel gezegd en ook helaas wel veel geschreven. Maar het is niet naar de schrift hoor. U moet de Romeinenbrief, ik heb het u vanmiddag voorgelezen, laten lezen. U moet maar eens nalezen vanavond. Maar geliefde, nou is dat geloof een gave Gods. Gods kinderen vanmiddag hier in ons midden weten ervan. Och, ze konden er alleen maar om bedelen, maar toen de Heer het schonk. Ging het niet om dat geloof, want dat is maar een lege hand hè, waar de Heer de zaligheid in legt. Dat geloof stelt eigenlijk echt niks voor. Het is onmisbaar zeker. Maar het ware geloof, geliefden, is het te doen om hem. Als de van God gezondene, tot hun behoud, tot hun zaligheid en tot de verheerlijking van zijn deugden. Dus hij dat nog mist. Geliefden, dan zijt ge zo eerlijk als ge vanavond de knieën buigt en vraagt, ach heren, geef dan mij ook dat goed. Want u zegt toch, alles wat u wilt. Schenk ik zo, hij het smeekt. Er is een volk op aarde dat weet dat ze het niet hadden, niet missen konden, maar door de genade Gods ook geschonken hebben gekregen. Het ene moment overal buiten, het andere moment alles ontvangen en alles delend. In alles delend. Want hij geeft het zijn beminden als in de slaap. Dan weet je zeker. Eén ding weet ik. Zijn gave. En dat voor mij. Ach. Zou het gedaan die wel aangename tijd, die grote daad en zaligheid, geliefde, niet ter hand nemen. Om de Heere nou te vragen. Om zulke verbeurde, toch zo noodzakelijke gave. Amen. We zingen tot slot met elkaar uit de 30e psalm. Psalm 30, het 5e vers. Ik sprak door mijn geluk misleid. Ik wankel niet in eeuwigheid. Want gij hebt mijn berg, o Heer, door uw gunst, uw naam ter eer, zo vastgezet, alsof gevaren en rampen nu verdwenen waren. Het 5e van Psalm 30. gemeente gaat dan heen in vrede naar uw huizen. Dragen met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij met u allen.